The New Era Podcast. Yes, we zijn live. We zijn officieel live. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Era Podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en dit is de derde live AI column met Her AI. En vandaag zit ik met Saskia van Her AI. Van harte welkom, Sas.
Dank je.
Super fijn dat je er bent. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar iedereen het over heeft. Namelijk prompten, prompt engineering, de perfecte prompt. Ja, er lijkt een soort holy grail te zijn van hoe je AI aanstuurt. En dat zou dan vooral met de perfecte prompt moeten. Maar dat frame klopt helemaal niet. En hoe dit precies zit, daar gaan we het vandaag over hebben, toch?
Zeker, ja.
Ja, dus daar heb ik super veel zin in. Alinda van Her AI zit achter de schermen de vragen op te pakken. Dus we doen dit live via LinkedIn. Dus als je daar nu bij bent en je hebt vragen, stel ze vooral in de comments. Want dan nemen we ze mee na deze aflevering. Dus we gaan eerst een half uur echt even in dit onderwerp duiken. En dan is er alle ruimte voor jullie vragen. Dus stel ze alvast gewoon. En dan nemen we ze straks allemaal mee. En wat superleuk is, denk je nou, dit live evenement vind ik superleuk. Maar ik wil ze ook wel eens echt gewoon in het echt zien. Dat kan, want op 19 juni is Her AI, Alinda en Saskia zijn allebei op het New Female Leaders Festival, The New Era. En daar gaan we ook dit eigenlijk live doen. En kun je dus ook live je vragen stellen. Dus daar hebben we super veel zin in. Als je daarbij wil zijn, dan hebben we ook ter ere van deze samenwerking nog een hele mooie kortingscode. Die staat nu in de comments van LinkedIn. Dus je kunt daar met €100... korting een festivalkaartje kopen. En dan zien we je heel graag op 19 juni. En praten we over de New Era. En de New Era is niks zonder AI. Oké. Sas, we gaan erin duiken. Prompting, AI aansturen. Hoe zit het allemaal?
Ja, dus wat je eigenlijk al net zei. Prompting, de holy grail. Iedereen heeft het over de prompt, de clickbait op Instagram en LinkedIn. Ik denk dat iedereen daar wel ervaring mee heeft. Dat bestaat niet. Zeg maar, de perfecte prompt bestaat niet. Want het gaat veel breder dan dat. En het gaat eigenlijk om een samenwerking met AI. En dat zien we in 4 stappen gebeuren. Mm-hmm. En Anthropic, de bedrijf van Claude, die heeft ook recentelijk een paar weken geleden een cursus, gratis cursus voor iedereen beschikbaar. Die heet AI Fluency. Dus ik raad aan als je er tijd voor hebt om dat ook te doen. Maar daarin echt bevestigen wat wij al wat langer voelen en zien en zelf doen. En dat is samenwerken met AI in 4 stappen.
Ja, en even voordat we daar induiken, Sas, want waarom is het nou zo belangrijk dat je dus niet denkt van het zit alleen maar in de prompting, maar het gaat ook verder? Want Anthropic heeft daar natuurlijk nu ook een heel interessant onderzoek naar gedaan en die zijn tot best wel, bizarre conclusies gekomen, toch?
Ja, het raakt eigenlijk denk ik alle best wel veel vlakken van waarom het verder gaat dan dat prompten. Want ik denk in dat mindset van het gaat alleen om dat ene prompt, betekent dat je dan AI ziet als een snelle oplossing. Hè? Een quick fix. En ik denk die mindset, dat is het verkeerde mindset in hoe je met AI samenwerkt. Het versnelt zeker bepaalde taken. Maar de taken die jij wilt gaan versnellen. En er zijn ook bepaalde taken die jij niet moet gaan versnellen. En waar je wel nog je denkkracht voor moet gebruiken. Dus ik denk, en daar gaan we dan denk ik later op dieper op in. Maar die mindset switch is belangrijk. Prompten is niet de quick fix. Het gaat om samenwerken met AI. En dat soms vergt meer tijd dan minder. Maar dan is de kwaliteit wel beter.
Ja, precies. Dus eigenlijk zeg jij van idee van garbage in is garbage out. Hè? Dat zeggen we natuurlijk ook heel vaak bij brieven van mensen. Dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. Want AI reageert gewoon op de informatie die het van jou krijgt en de context die het van jou krijgt.
Ja, precies. Dus dat, ik denk, altijd een mooi voorbeeld dat we geven is... Iedereen heeft die ervaring gehad met een manager die zegt... Hey, kan je dit even voor mij regelen? En dat je dan keihard aan werken bent en denkt... Ja, maar ik weet eigenlijk niet precies wat je wilt en wat ik moet doen. En dan spendeer je er veel te veel tijd aan en je vaagheid. En precies dat is wat er gebeurt met AI... wanneer je gewoon een vage prompt of een prompt meegeeft. Denkend, hey, weet je, fix this. Dus daarom, dat stap 1, dat begint eigenlijk met heel goed nadenken. Wat is het probleem? Wat wil ik nou oplossen? En daarbij hoort ook, wat gaat AI doen? Wat niet? En wat doe ik zelf? Dus om dat even concreet te maken, bijvoorbeeld met... wij schrijven artikelen bij Her AI. Daarin zoeken wij de bronnen, bepalen wij de onderwerpen. Maken wij echt zeker een first draft, bepalen wij de structuur. Want dat is echt dat denkkracht wat uiteindelijk die artikel goed maakt. Maar laten we AI die spellingcheck doen. Helemaal bij mij, want mijn spelling is waardeloos. Helemaal in Nederlands. Dus dat is, denk ik, om het concreet te maken. Eerst dat stap 1. Wat is het probleem? Wat is de output? Wat ga ik doen? Wat gaat AI doen? En dan kom je bij stap 2. En dat is daadwerkelijk dat prompt, weet je, waar we het altijd over hebben.
Ja, en kan je nog iets meer uitleggen over dat begin? Dus hey, je hebt het over een goede briefing, maar wat hoort daar nog meer bij? Want ik denk dat heel veel mensen, en dat betrap ik mezelf ook wel eens op, dat je eigenlijk een beetje soort van gaat chatten met AI. Met een large language model.
Ja, en dat chatten, dat is niet slecht. Dat is zelfs goed, dat itereren. Weet je, het is niet een one-shot prompt. Maar er bestaat ook niet een perfecte prompt, maar er bestaat wel een formule. En in die formule, die bestaat uit de rol definiëren. De rol is heel belangrijk, want vorige podcast had het over met Linda. Weet je, zo'n AI, zo'n large language model, heeft kennis van de wereld. En het voorspelt de volgende woord. Dus de output op basis van een probabilistische uitkomst, de statistiek. Dus als jij bijvoorbeeld zegt, hey, jij bent een marketing expert, dan zal alle onderwerpen, alle woorden die met marketing te maken hebben, meer kans krijgen om dus dan in die antwoord voort te komen. Dus daarom is die rol heel belangrijk, zodat je statistisch, zeg maar, het goed framed. Daarnaast heb je dan een tweede, en dit is heel belangrijk en vergeten veel mensen, is het model kiezen.
Even dat we er niet te snel overheen gaan. Dus wat je eigenlijk zegt is, het is heel belangrijk om AI, large language model, te instrueren wat voor een expertise of wat voor rol ze hebben. Dus is het inderdaad een fiscalist? Is het een copywriter? Wil je dat iemand data analyseert? Is het een marketeer? Volgens mij kan je daar zelfs ook nog wat verder in gaan. Dus je kan ook zeggen, nou oké, ik wil graag dat je... ik zit eventjes te denken aan een bepaalde expert of zo. Ik wil graag dat je me antwoorden geeft zoals... Maxima of zo. Weet je wel, ik bedoel even dus dat je kan ook nog zelf specificeren welke kennis van een persoon of welke taal in die rol zit verwerkt, toch?
Absoluut. En ik denk dat absoluut. Dat tweede deel, dat zit eigenlijk in dat gewenste output. Dat is het laatste deel van de formule. Maar dat is een hele goeie inderdaad. Ik wil dat je me antwoord geeft zoals die persoon.
Of dat je de kennis of dat je de modellen gebruikt van X, Y, Z. Weet je, dus dat je echt heel specifiek maakt. Oké, ik wil dat je je zo gedraagt. Dat is je rol.
Ja, absoluut. Dus dan heb je die rol. Hè? En wat voor kennis die dan wilt gebruiken. Dan heb je daadwerkelijk het model. Dus elke keer als je een nieuwe chat opent in de tool, die AI-tool die jij gebruikt, kan je verschillende modellen kiezen. Mm-hmm. Bij bijvoorbeeld Claude is dat Haiku, Sonnet en Opus. En het model kiezen is net zo belangrijk ongeveer als de prompt. Want dat zijn drie modellen met drie verschillende kunde. Dus een haiku is een hele snelle model. Een sonnet, dat is dus gewoon algemene werkpaard, noemen ze dat. En Opus is heel goed in redeneren. Dus voor wat lastige taken, zoals coderen, zal je Opus gebruiken. En voor andere makkelijke, alles met taal te maken, eerder een sonnet en een haiku. En vaak krijgen we ook de vraag, maar waarom zou je dan niet Opus voor alles gebruiken? Want dat is de slimme redeneringmodel. Je zult zien, als je Opus gebruikt voor een simpele taak, dat die ook kan overdenken, waardoor je dan een hele gekke antwoord krijgt.
Oh ja.
Dus ja, dat is een belangrijke tweede deel van het formule. Dus rol, model. Dan komt context. En context is bijna net zo belangrijk als de andere twee. Want dat gaat om wat weet jij en wat weet het model niet. Dus als jij gesprekken hebt gevoerd live met mensen, met een manager, of gevoelens hebt gevoeld, of alles wat de model niet weet, moet jij wel meegeven in die context. He, schrijf een e-mail naar Pietje. Ik heb net een gesprek met Pietje gevoerd en hij vond dit en dit en dit belangrijk. Dat moet je wel meegeven, want anders is die e-mail heel bland. Is het garbage uit. En dat context kan zo ver gaan als documenten meegeven, transcripten, strategiedocumenten. Bedenk alles wat als jij die collega gaat brieven als manager om iets voor jou uit te voeren, wat voor kennis, wat voor knowledge heeft het nodig?
Mm-hmm.
Daarnaast, dus we zitten bij rol, model, context.
Ja.
Daarnaast heb je tools. Want ook bij zo'n Claude Cowork of bij Claude Chat kan je dus tegenwoordig met connectors werken. Dus hè, als je een e-mail wordt teruggeschreven op jouw tone of voice, dan is het misschien handig dat je het connect met je e-mail. En daar dus dat hij dan de tone of voice kan distilleren uit je oudere e-mails. Of dat je connect met je Notion, zodat er andere info in die prompt kan meekomen. Maar ook tools zoals je mag de web op of niet. Je mag gaan coderen of niet. Dat noemen we tools. Dat is in principe niet de brein. Dat is niet een AI. Dat is een tool wat je erbij krijgt. En dan als laatst, en dat is natuurlijk belangrijk, is gewenste output. Mm. Wat wil je terug? Wil je een e-mail? Wil je een lijst? Wil je een rapport? Wil je het in het Frans, Engels, Spaans? Je moet wel aangeven wat je terug wilt. En dat definieer je in dat eerste stap. Wat is mijn probleem en wat wil ik? En dat tweede stap ga je dan invullen op basis van die formule. Dus om hem te herhalen.
Ja.
Rol, model, context, tools, gewenste output.
Hey,
dus die framework, die is fixed.
En Sas, als je nou kijkt naar... Want waar zie je het nou vaak misgaan? Welk aspect vergeten mensen vaak?
Ja, ik heb het heel verschillend. Maar ik denk eigenlijk dat stap 1. Dus wat is het probleem wat ik probeer op te lossen? Wat wil ik eigenlijk bereiken?
Hmm.
Ik denk dat vaak met AI het gevaar is. En ik merk het ook zeker bij mezelf. Dat ik vaag ideeën heb. En dan denk ik geweldig. Want AI produceert van alles. Maar dan ben je 3 uur verder. Helemaal overwhelmed. Omdat je eigenlijk niet goed hebt gedefinieerd. Wat was dat werkelijke probleem die ik wilde gaan oplossen? En dat is natuurlijk het gevaar. Dat we gewoon tot diep in de nacht bezig zijn met AI. Weet je, dat kost ons meer tijd dan minder. Wat uiteindelijk wel... wordt beloofd met AI.
En we hebben de vorige aflevering, en luister die ook zeker terug, veel gehad ook over het vermogen om de antwoorden die AI geeft, ook om die kritisch te benaderen. Hè? Dus vanuit bias, maar ook vanuit allerlei redenen waarom de antwoorden niet correct zijn.
Ja.
Omdat het je naar je mond praat, et cetera. Maar nu hebben we het eigenlijk over nog een critical skill die dus nodig is. En dat is dus dat je heel goed bent in het definiëren van het probleem.
Ja, ja, dat conceptueel nadenken.
Ja.
En dat is zeker een skill die ik denk steeds belangrijker wordt. Ik vind een mooi voorbeeld hiervan is toen de rekenmachine uitkwam, was iedereen natuurlijk bang dat we niet meer zouden kunnen rekenen. En dat zie je ook terug. We kunnen veel minder goed hoofdrekenen. Maar waar we wel veel beter in zijn geworden, is meer die guesstimates. Gewoon hoog overschattingen maken. Daar zie je wel dus een increase in onze skillset. Dus dat denk ik gaan we dus een verschuiving daarin zien. Dat we veel meer een skill gaan ontwikkelen in dat conceptueel nadenken. In een probleem definiëren en kunnen delegeren.
Ja. Ja, mooi. Oké, nog een tip ten aanzien van dat duidelijk prompten, of dat goed prompten?
Ja, zeker. Dus als je, stel voor de luisteraar die al in Claude Cowork werkt. We hebben dus dat model nu gedefinieerd. Je kan dus in Claude Cowork ook met je teams gaan prompten. Dus dan in plaats van één rol definiëren, kan je meerdere rollen definiëren. En een voorbeeld hiervoor is, bijvoorbeeld één keer per maand zet ik wat geld opzij op de Giro. En nu in plaats van zeggen, je bent een investeerder-expert en help me, kan ik zeggen, nou, je bent een analist, stuur je team aan. Je hebt een ETF-specialist bijvoorbeeld. Je hebt een macro-analyst-expert. Je hebt een portfolio-stratege-expert. En je hebt een risk-monitor-expert. En dan zijn eigenlijk in Cowork sub-agents die dan hun eigen context, hun eigen output gaan creëren. En die gaan dat samenvatten en aan jou teruggeven. Dus dit is meer dat agentic AI waar we vorige keer ook een beetje over hebben gehad. Dat je nu in plaats van één rol, één AI uitstuurt, kan je dat in Cowork een heel team gaan aansturen. Op basis van die formule die we net hebben benoemd.
Ja, mooi. En als je nou zeker wil weten dat je er dus geen garbage in gooit in dat team. Hoe kun je nou zorgen dat je misschien in samenwerking met AI toch wel nog even een soort van check doet? Of het goed is begrepen?
Ja, dus dat is inderdaad nog een hele goede. Dat die tip, dit gebruik ik steeds meer. En dat is dat je eigenlijk aan het eind van je prompt zet je neer, interview mij. Om ervoor te zorgen dat je goed begrijpt wat ik wil. En dit doe ik al sinds 2 weken. En nou, je ziet wel echt een verschil. Want soms dan krijg je een vraag en denk je, nee, dit klopt niet helemaal. Nu heb je het niet goed begrepen. Dus door die interviewen, dan gaat die AI jou interviewen. Zorg je ervoor dat hij dan sneller op de right track gaat. Met onderzoek doen naar wat je wilt.
Ja, ook dit voelt voor mij echt gewoon zo'n aspect van, hè, van effectieve communicatie ook, weet je wel. Ik bedoel, het is toch ook letterlijk van dat we heel vaak denken van en ervan uitgaan van wat ik nu zeg, dat komt aan, dat komt over. En dat je op een gegeven moment door hebt van nee, ik moet echt even een paar vragen, gewoon een paar checkvragen stellen. Omdat we natuurlijk allemaal door een andere bril kijken. Dus het voelt alsof er een soort van, en dat is natuurlijk ook die uitkomst van dat onderzoek van Anthropic, dat dat het eigenlijk wat er achter de schermen bij AI gebeurt steeds of eigenlijk heel erg doet denken aan een menselijk brein.
Ja.
Snap je?
En daar moeten we mee op. Want vorige keer hadden we dus, vond ik wel leuk, hadden we het gesprek en toen zei je, ja, maar ik vraag af en toe van, hè, en als je het niet weet, dan denk ik,
nee, dus dat werkt niet.
Doe het dan niet of zeg niks, maar dat werkt niet, want dan geef je die AI, zeg maar, dan denk je dat de AI weet wat hij weet en niet weet, en dat is een menselijke waarde, dat is een menselijke skill. Ja. Het weet niet wat het weet en wat het niet weet, en dat is zo het gevaar, en denk ik ook onderdeel van dus goed leren samenwerken met AI is continu bewustzijn. Dit is geen mens, het heeft geen menselijke waardes. Dus je moet het rationele taken geven. Dus in plaats van, als je het niet weet, dan laat het weten. Nee, je moet nadenken, oké, maar wat wil ik? Ja, ik wil begrijpen of ik wel alle perspectieven heb, bijvoorbeeld. Nou, dan zeg je gewoon, geef me 3 voor- en 3 tegenargumenten. Weet je, dat is een hele rationele taak.
Ja.
Een hele rationele prompt. En ik wil ook wel nog even leuk, of tenminste interessant om te benoemen, ook over deze menselijke gedrag. Dus Anthropic, je hebt een van de co-founders, dus Chris Olav, die stond ook naast de Pope tijdens zijn speech over AI.
Ja.
Die is de baas van het, ik moet nu dit even goed zeggen, want ik kan nooit het woord zeggen, interpretability team bij Anthropic.
Ja.
En wat zij eigenlijk doen, is zij distilleren hoe die brein van AI werkt. Dus je hebt een neurale netwerk en die is getraind. Maar hoe werken die neuronen? Dus heel interessant wat ze hebben gedaan is, ze hebben dus gezien dat er dus emotiepatronen zijn. Dat betekent niet dat het emotie heeft, maar dat er wel bepaalde neuronen oplichten wanneer ze bijvoorbeeld een zielig verhaal vertellen. Dan lichten bepaalde patronen op. Of wanneer een blij verhaal wordt verteld, dan komen er andere neuronen gaan aan oplichten. Dus wat ze hebben getest is, oké, maar hebben die neuronen dan, die emotieneuronen, die emotiepatronen, effect op de output? Dus ze hebben dat model een puzzel gegeven die onmogelijk was om op te lossen. En dan zag je dus, hoe meer het probeerde die puzzel op te lossen, hoe meer dat neuronen van wanhoop oplichten. Meer en meer en meer en meer en meer. Dus die vonden ze, oké, dit is interessant. Heeft dat effect? Blijkbaar wel, want op een gegeven moment ging die model dus vals spelen. Heeft hij gewoon een output geleverd, dus gehallucineerd en gezegd, ja, hij is opgelost, terwijl dat helemaal niet zo was. Dus toen hebben ze gekeken, oké, maar is het echt zo? Dus hebben ze artificieel die wanhoop neuronen omlaag gezet. En dan zag je dus dat het model minder snel ging vals spelen. Mm. Hebben ze het artificieel omhoog gezet, toen zag je dat hij veel sneller ging vals spelen. Toen gingen ze dus tweaken aan het kalme emotie, die neuronen daarvan. En dan zag je inderdaad, als er heel veel kalme emoties oplichten. Nee, sorry, dat is geen emoties. Neuronen, patronen oplichten. Toen ging je ook minder snel vals spelen. Dus het heeft geen emoties. Maar het heeft wel hoe je dus woorden, weet je, van wanhoop en woorden van kalmte hebben wel effect op de output.
Mm.
Dus ook in onderdeel met samenwerken schijnt het dus wel te helpen dat je kalm blijft in je wording. Of nou ja, als je heel heftig gaat reageren, dat heb ik ook wel eens gedaan, van dit is fout, dit klopt niet, weet je. Dan zit hij al in die wanhoop en dan gaat het alleen maar meer hallucineren. Dus nou, ik vond het wel een interessant onderzoek om te delen.
Zeker interessant. En het is niet menselijk. En er zitten wel menselijke patronen.
Ja, dus er zijn artificiële neuronen die weerspiegelen.
Precies.
Wat wij emoties noemen.
Ja.
Wanhoop, blij, kalmte, noem maar op. En dat heeft dus wel effect op de output van het model.
Ja. Ja.
Maar het heeft geen bewustzijn.
Nee, het heeft
en het heeft geen emoties.
Nee. Ja. Oké. We hebben dus nu allereerst heel goed nadenken over wat je nou wil bereiken. Wat is nou je doel? En vervolgens hebben we een aantal stappen doorgelopen, wat hele duidelijke instructies zijn voor het model om jou de gewenste output te geven. Dan gaan we naar stap 3.
Ja. Dus stap 3 hebben we eigenlijk al een beetje benoemd. En dat is dus wel gewoon echt kritisch zijn op de output. En daarmee ook itereren. Vaak hoor ik vrienden, familie praten over prompten alsof het één one shot is. Nee, het is een gesprek. Het is itereren op de output. En dat is ook soms besef hebben van, hey, het geeft me nu hele gekke antwoorden. Misschien moet ik dit opnieuw starten. Dus dat is ook een skill wat je ontwikkelt als je samenwerkt met AI. Dat je doorhebt, hey, dit moet even opnieuw. Het heeft een pad genomen wat niet klopt. Dus dat itereren. Ook bijvoorbeeld als je heel lang in één chat blijft praten. Dan raak je tot het eind van de context window. Dus dan gaat het ook sneller hallucineren. Dus dat is dan ook een moment dat je kan zeggen, hey, maak een brief. Dit is een tip. Dit doen heel veel van die developers ook. Want ja, je hebt een maximaal context window met je chat. En je merkt, oké, die begint gekke dingen te zeggen. Dan zeg je, maak een brief van alles wat we net besproken hebben, die ik kan meenemen naar de volgende chat. Zodat je dan een fresh window, een fresh AI hebt om mee te praten. Dus dat kritisch zijn op wat voor een antwoord die geeft.
Mm-hmm.
En ik denk, en dus dat itereren en leren itereren met AI. Dus het raakt aan het eind van zijn context window. Ja, dat. Of het is de pad afgegaan, ik moet gewoon opnieuw beginnen. Dat zijn de frustraties die we vaak terug horen. Maar dat is gewoon, ja, je wordt er steeds beter in.
Ja, precies. Dus ook eigenlijk tijdig doorhebben van dit werkt niet, daarop actie ondernemen. Ja. En ik ben ook wel benieuwd van welke handige tips je daar nog voor hebt. Want een van de dingen die we natuurlijk ook hebben gezien is dat large language models graag met je meepraten. En voor je het weet een heel rooskleurig verhaal van iets maken. En je toch maar beter niet meteen die aandelen via de Giro moet kopen. Om het maar zo te zeggen.
Ja, absoluut.
Dus,
ja.
Dus hoe heb je daar nog handige tips voor?
Ja, zeker. Bijna met alle output die ik krijg, vraag ik, hey, geef me 3 tegenargumenten voor.
Ja.
Want hier hadden we het ook een keer over. Van, het is wel heel makkelijk om te zeggen, je moet kritisch blijven op de output. Maar ja, we hebben het allemaal druk, weet je. Er is zoveel informatie. Soms vergeet je om even kritisch te zijn. Dus die probeer ik wel echt altijd te stellen. Bijvoorbeeld een ander tip, wat ik ook soms doe, is de output even in een ander model te zetten. Dus bijvoorbeeld DeepSeek. Want dat is gewoon een heel ander heel ander model met heel andere kennis. Weet je, dus getraind op Chinese data. Dus die heeft een ander perspectief. Om dat gewoon te fact-checken. En ook een belangrijke, of tenminste ook een tip die ik heb, is vaak vraag ik, hey, geef je bronnen mee als dat niet dat al doet. Zodat ik dan de bronnen kan checken. Mm-hmm. Of zelfs in de prompt, als je al weet, hey, ik wil alleen dat je informatie van deze bepaalde bronnen haalt, dat je dat ook echt meegeeft. Zoek alleen maar in deze bronnen. Zelfs dan kan het wel eens ook gewoon hallucineren en gekke dingen doen. Dus check altijd je bronnen. Helaas is wel de irritante tip ook. Ja, we hebben het gezien bij de oud-hoofdredacteur Peter van der Meers. Het hallucineert nog steeds.
Want wat was daar gebeurd? Alle tips af.
Ja, wat daar is gebeurd is, hij heeft verschillende blogs geschreven met citaten die bleken helemaal niet waar te zijn. En dit heb ik zelf ook ervaren, dat je dan gewoon op een citaat klikt of een bron en die bestaat gewoon helemaal niet. Het is gewoon een URL naar een onbestaand website. Omdat die AI voorspelt natuurlijk ook welke bronnen je graag wilt zien. Dus weet ik veel, als je over groene tomaten iets wilt weten, dan maakt hij gewoon letterlijk een bron, een URL van groenetomaten.com. En dan zie je dat die website helemaal niet bestaat.
Ah, ja.
Dus dat is eigenlijk wel... nu gaan we naar dat stap 4.
Mm-hmm.
En dat stap 4 is, je bent gewoon... En dat is ook, denk ik, een besef die steeds groeit, maar nog niet helemaal is. En er is zelfs nu een nieuw beleid over gemaakt. Is het besef dat je gewoon wel echt eindverantwoordelijk bent voor de output wat AI creëert. Dus als je bronnen gaat delen, citaten, check ze. Want jij bent uiteindelijk de persoon die het publiceert. En dat hebben we gezien hoe dat met Peter is afgelopen.
Ja, en is het ook nog relevant om hier wat meer over wet en regelgeving te vertellen?
Ja, sinds kort is het dus officieel onderdeel van de EU AI Act. Is het vastgesteld dat je bent aansprakelijk voor de output van AI en wat je oplevert. Dus dat, ja, ik denk dat het echt een hele mooie stap is in het beleid rondom hoe we met AI samen gaan werken.
Mm-hmm.
Ik denk zelf, hoop ik dat er ook een beleid komt rondom dat je ook eerlijk moet zijn, transparant over wanneer je het gebruikt. Ik denk dat, veel mensen werken nu met, waar onderdeel van de taak is gedaan met AI. Laten we daar eerlijk over zijn. Je bent eindverantwoordelijk. Net zoals wij hebben onze editor skill met onze artikelen. Die helpt ons tot een betere kwaliteit te komen. Maar daar moeten we gewoon transparant over zijn. En ook verantwoordelijk voor de output die we leveren. Is dit waar wat er staat?
En hoe kijk jij dan naar al die LinkedIn en Instagram posts waarvan je in één oogopslag weet, oké, dit is geschreven door AI. Of de video's die zijn gecreëerd door AI.
Ja. Wat vind ik? Ja, ik denk dat daar... dat het uiteindelijk geen tractie gaat krijgen. Want uiteindelijk, als mens zijn we geïnteresseerd in iets wat waarde voor ons. Iets wat waarde creëert voor ons.
Mm-hmm.
En al die loze berichten en video's die niks zeggen. Ik hoop dat daar een verschuiving in komt van kwaliteit. Dat we toch altijd wel voor de kwaliteit kiezen. En dat is dus dat vierstapsmodel waar we het vandaag over hebben gehad. Dat kwaliteit, om dat waar te borgen, zit daar echt dat stap 1 in. Hè, wat ga ik doen? Wat gaat AI doen? Dat stap 2, dat goed delegeren, de bronnen afleggen. Dat stap 3, kritisch itereren. Is het waar wat hij zegt? Tegenargumenten vragen. En dan dat laatste, eindverantwoordelijk. Want ik denk, als je beseft dat jij eindverantwoordelijk bent, dan denk ik, als persoon wil je niet die loze bericht hebben op... Wil jij niet de eindverantwoordelijke zijn voor dat loze bericht op LinkedIn?
Ja, en heb jij dan nog een idee? Want wat mij dus opvalt, is dat er wel een soort hogere lat ligt nu voor output. Mm. Dus dat toch ergens wordt verwacht dat je productiever bent, dat dingen sneller gaan. En sommige dingen gaan natuurlijk ook sneller. Maar als je echt gewoon heel bewust door dit proces heen gaat, dan is dat misschien minder het geval. Of heb je dan zoiets van, nee, kijk, er is een soort van verschil tussen een losstaand project en ook wel het trainen van AI op deze manier. Dat je meer je agents ook zo traint dat ze ze zijn gevoed met deze opzet, om het maar zo te zeggen. En daarna kan de productiviteit inderdaad omhoog of zo.
Ja, dus ik denk dat dit framework werkt inderdaad voor ook zo'n agent of zo'n assistent die recurring taken voor je gaat doen.
Ja.
Dus dat je dan, nou dat zeggen ze ook, het heet compound engineering, maar dat je, als je weet, oké, dit is een taak die ik op een gegeven moment gewoon aan AI wilt overlaten. Dus een spellingcheck bijvoorbeeld. Of je artikel repurposen naar een LinkedIn tile. Weet je, dat is iets dat je denkt, hier ga ik geen waarde mee creëren. Dit mag AI voor me gaan doen.
Mm-hmm.
Dan bouw je dus een skill. En die skill is gebaseerd op dat stap 2, dat formule waar we het over hebben gehad. En elke keer als je dus die skill gebruikt of die assistent, dan verbeter je dus die prompt. Dus 50% spendeer je aan dat taak. En dan denk je, oké, nou dit output, dit was net anders, dit moet zo verbeterd worden. Verbeter je dan die prompt. En op een gegeven moment zul je zien dat je dat de tijd wat je aan dat taak spendeert korter en korter en korter wordt. En dat die dan op een gegeven moment geautomatiseerd wordt. Dus dat is inderdaad dat terugkomen, itereren. En dan op een gegeven moment werkt het voor je. Kritisch zijn. Kan ik hier eindverantwoordelijk zijn? Dat zelfs als ik dan er niet meer echt naar kijk, omheen kijk. Ja, dat.
Ja, het is wel grappig. Want eigenlijk heb ik dit ook altijd met mijn bedrijven gedaan. Kijken naar herhalende taken. Dingen die vaker gebeurden. Daar systemen voor gebouwd. En dan constant dat systeem itereren. Alleen ik weet ook dat is altijd, ik noem dat dan aan mijn bedrijf werken en in mijn bedrijf werken.
Ja.
Wat ik wel merk is dat de neiging om meteen naar het resultaat te willen, dus naar dat in je bedrijf werken en dan maar snel nog even wat dingen wat inefficiënter doen, die neiging is er wel heel erg, omdat wij ergens heel erg getraind zijn op zo snel mogelijk die output. En dat is denk ik ook wel een beetje de teaser of zo die AI steeds heeft van, ik kan het even heel snel fixen, weet je wel. Terwijl eigenlijk, precies wat jij zegt, weet je, misschien moet je wel beginnen met 90% eerst gewoon nadenken en dan is je output, dat duurt dus nog even. Maar hoe meer je dat doet en hoe minder tijd je eigenlijk kwijt bent aan die iteratie en op een gegeven moment heb je iets wat draait. Maar dat kost wel tijd. En daarvoor moet je dus ook ergens, het resultaat moet je in die zin dus willen uitstellen ten behoeve van een versneld proces in de toekomst.
Absoluut. En dat is weer dat langetermijnvisie waar je discipline, dat discipline dat je dan, ik doe het nog steeds ook soms hoor, dat ik denk, laat maar, ik doe het even snel.
Ja,
zo,
precies. Ik doe het even snel. Maar ja, ik vind dat dus ook wel weer interessant. En dit is misschien voor een volgende ook weer. Want wij zijn zo langzamerhand ook juist door bijvoorbeeld sociale media, wordt ons brein steeds meer getraind op, weet je, alles is gewoon instant. Er is gewoon, je bestelt nu wat, het is morgen in je huis. Weet je, je wil nu eten, je bestelt nu eten. Dat is er over 20 minuten. Je wil nu een resultaat, je drukt nu op enter. En snap je, dus ik vind het eigenlijk wel interessant dat als je kijkt naar waar de wereld heen beweegt, dat dit proces wat wij nu uitleggen eigenlijk vraagt om elke keer een stap terug te zetten. Maar dat best wel met elkaar conflicteert.
Ja. Ja. Ja, absoluut. Nee, ik moet lachen, want ik was eergisteren ging ik even Uber iets bestellen en er gewoon zoveel keuze, alles kon, weet je, dat je gewoon dus inderdaad, AI is er en het kan van alles automatiseren en je hoort het helemaal om je heen. Maar om het je daadwerkelijk voor je te laten werken en dat rust, tenminste bepaalde taken van je af te nemen, is dat stap 1 gewoon inderdaad, stap je terug. Wat is het wat ik wil gaan delegeren? Welk probleem los ik me daarmee op? En zonder daar echt tijd aan te besteden en kwaliteit aan die gedachten te geven, heb ik zelf gemerkt, zit je gewoon in een whirlwind van heel veel doen, maar eigenlijk soort cirkeltjes rennen.
Ja, nou, en wat ik dan nog wel even een leuke vind om er even mee af te sluiten. Wij werken ook veel vrouwen die ook aanhaken bij New Family Leaders zijn ook neurodivergent. En wat ik wel leuk weetje vind is dat, en dat is mijn visie dus ook heel erg van, juist die neurodivergente mensen hebben een soort van voordeel nu. Kun je daar misschien nog iets over zeggen?
Ja, zeker. Dat is heel interessant. Dus, wie was het? De CEO van Palantir.
Ja.
Alex Karp. Die zei tijdens een speech, denk ik, van met AI die opkomt, dat rationele. Hè, dat rationele intelligentie. Zal het verdediger zijn voor bijvoorbeeld ADHD'ers of dyslexie of autisme? Om kritischer te zijn of wat creatievere output te genereren. Want die zijn natuurlijk niet lineair denkers. Wat veel mensen zijn en wat tot nu toe een systeem was die heel, heel verdedigend was voor lineaire denkers. Maar we hebben dus deze AI. Dus kritisch zijn op deze output of nieuwe dingen creëren vergt een ander manier van denken. Dus dat conceptuele waar we het over hadden in stap 1. Ja, daar zie je toch wel wat ander manier van denken bij inderdaad de non-lineaire denkers. Dus dat is een theorie dat het dat zij er hier voordeel bij hebben.
Ja precies. En om het dan even vast te pakken bij labels, hoogbegaafd, autisme, ADHD. Dat zijn allemaal anders werkende breinen die we tot nu toe altijd hebben gezegd van dat is niet tussen aanhalingstekens normaal. En nu ga je zien dat we eigenlijk zo veel behoefte hebben aan die andersdenkende. Nu juist ook echt een vraag is bij veel bedrijven van oké, denk je alsjeblieft anders. Weet je wel?
Ja, en dat, want ik weet dat AI er is. Ja. Dus ik wil juist dat andere verbanden. Ja.
Dus dat vind ik ook nog wel even een hele mooie voor als je hier naar luistert en je hebt altijd gedacht, nou, ik pas niet helemaal in het systeem. This is the moment. This is the moment. Ja. Oké, Sas. Nou, we gaan afronden voor nu. En dan gaan we daarna over tot de vragen van LinkedIn. Ik wil nog even korte samenvatting. Het gaat dus niet om het goede prompten. Het gaat echt over die samenwerking met AI. Het begint dus echt bij je eigen denkmerk. Wat is het probleem? Wat wil je oplossen? Hoe verhoud jij zelf ten opzichte van AI? Hè? Dus wat wil jij doen? Wat doet AI? Nee, het is geen mens. Maar er zijn wel hele belangrijke dingen om te weten hoe het denkt en hoe het op de achtergrond functioneert. En daar hebben we het natuurlijk ruimschoots over gehad. En ja, als je echt goed met AI wil werken, dan is het dus niet even snel. Maar ga je dus echt even een stapje terug. Daarvoor moeten we moeten kritisch denken. We hebben het conceptuele vermogen nodig om echt te kijken van wat is nou daadwerkelijk het probleem. En dat zijn skills die steeds belangrijker worden in deze tijd. Heb jij daar nog een aanvulling op? Of was dit hem wel?
Ja, en je bent eindverantwoordelijk.
Je
bent eindverantwoordelijk.
Hele belangrijke. Oké, Sas, ontzettend bedankt. Binnenkort geven jullie weer met Her AI workshops. Er komt nog een extra editie in juni. En in deze zomer zijn er ook weer een aantal workshops. Alinda, die hier nu achter de schermen druk bezig is met de vragen, die zal ook nog even de kortingscode in de comment zetten, zodat je daar met een klein voordeeltje lekker bij kan zijn. En natuurlijk zijn we straks live op het Nieuw Female Leaders Festival. Alinda, Saskia en ik om deze column gewoon live te doen. Dus daar hebben we ontzettend veel zin in. Als je daarbij wil zijn, dan is er ook ter gelegenheid van onze samenwerking een mooie kortingscode. Die staat ook in de comments. En dan hopen we je allemaal 19 juni te zien op het Nieuw Female Leaders Festival met als thema de New Era. En ja, er is geen New Era zonder AI. Oké, Sas, ben je klaar voor de vragen?
Ja, zin in.
Ja, dan voor als je nu naar de podcast hebt geluisterd, ontzettend veel dank voor het luisteren. En voor de mensen die nu meeluisteren op LinkedIn, blijf nog even lekker hangen, want we gaan nu duiken in de vragen.